is fijn om hier vanmorgen zo bij elkaar te zijn. Als twee gemeenten, de Ontmoeting en Philadelphia. En ik vind het heel mooi omdat ik steeds moet denken van hoe zou het straks zijn als we straks met elkaar voor die troon van God staan. En nou is het hier nog redelijk wit, maar straks zullen daar mensen staan uit elke stam en taal en natie. En dan zullen we hem mogen prijzen. En voor sommigen is dat een schrikbeeld, heb ik wel eens het idee. Want die denken dat zij de enige zijn. Maar ik denk dat we mogen zien dat straks, dat we als we voor die troon van God staan, dat God mensen heeft uit alle gezindten, uit alle stammen, uit alle talen, uit alle naties. En ik denk dat we daarom vanmorgen dankbaar mogen zijn dat we hier zijn en dat we hem samen mogen eren. Wij zijn met de gemeente Philadelphia, zijn wij een reis aan het maken door het Oude Testament. En dat doen we aan de hand van 40 woorden en 40 gebaren. En dat willen we jullie niet onthouden, dat we dat aan het doen zijn. Dus ik wil jullie vragen om even te gaan staan. En we beginnen het Oude Testament met schepping. Dus de schepping. Na de schepping komt de val. En na de val komt de vloed. En daarin komt de scheiding van de volken. En nu komt Abraham. Ja? Zullen we dat nog een keer samen doen? Dus de schepping. Oh, wacht even, sorry, ik doe het verkeerd om. Van onder naar boven. Schepping. En dan de val. En dan de vloed. En dan de volken. En dan komt Abraham. En vandaag leren we een nieuw gebaar. Dan leggen we de hand op de buik en dan zeggen we Isaac. Ja? Ja? Doen we het nog een keer helemaal. Dus beginnen we. Schepping. Val. Vloed, volken, Abraham, want die werd als de sterren, die kreeg een nageslacht als de sterren aan de hemel. Hè? En dan Isaac. Ja? Mooi, dan mag je gaan zitten. Is altijd goed, hè? Dan heb je de aandacht. Dan zijn mensen ook gelijk een beetje wakker. We gaan het vandaag hebben over Isaac. En misschien denk je, Isaac zijn leven is in mijn ogen misschien wel iets minder spectaculair als dat van Abraham. En misschien ook wel iets minder spectaculair dan dat van Jacob. Maar de vraag is, zie ik dat goed? Is dat wel zo? Ik denk als je gaat kijken naar het leven van Isaac, dan kan je daar zeker wel een aantal lessen uithalen uit zijn leven. En vanmorgen wil ik er drie met jullie doornemen. Drie lessen uit het leven van Isaac. En ik heb boven mijn preek de titel gezet, waarom beproeft God ons geloof? Met een vraagteken. Waarom beproeft God ons geloof? Ik denk dat God ons geloof beproeft met het doel dat wij leren, dat we vertrouwen dat zijn woorden altijd waar zijn. Dat is het eerste punt. We mogen leren vertrouwen dat zijn woorden altijd waar zijn. Het tweede wat we mogen leren is dat wij hem mogen gehoorzamen, ook al begrijpen wij zijn plannen misschien wel niet. Dus gehoorzamen zelfs als wij zijn plan niet begrijpen. En het derde is dat we mogen leren om liefde te tonen, zelfs wanneer we onrecht ervaren. We mogen leren om liefde te tonen, zelfs wanneer we onrecht ervaren. Nou, eerst even terug naar de titel. Hè? Waarom beproeft God ons geloof eigenlijk? Want veel mensen klinkt dat een beetje negatief in de oren, hè? Beproeving. Beproeving. Denk voor de jongeren hier, als je een test hebt of een proefwerk, dan kan je dat nogal negatief in de oren klinken. En ik wil vanmorgen tegen je zeggen, een test of een beproeving, dat kan je een kans geven, een kans om te slagen, maar het kan ook bijvoorbeeld een mislukking worden, of misschien wel zoiets als een val. Dus beproeving kan zowel een kans zijn, als aan de andere kant kan het een mislukking zijn. En of dat nou een kans wordt, of dat nou een mislukking wordt, dat hangt heel erg af van degene die dat proefwerk afneemt. Dat hangt heel erg af van degene die beproeft. Weet u, als God u beproeft, dan doet hij dat met een verlangen dat u voor die test zult slagen. Zijn verlangen is niet dat u zult vallen of dat u zult mislukken. Zijn verlangen is dat u zult leren, dat u zult groeien. en dat u zult slagen. Als de Satan, die ook wel de tegenstander wordt genoemd, als hij ons beproeft, en ik denk een beter woord is verzoekt, als hij ons verzoekt, dan doet hij dat met een heel ander doel. Dan wil hij dat je mislukt. Dan wil hij dat je valt. Dan wil hij dat je niet slaagt. En dat hebben we in onze reis door het Oude Testament, hebben we dat al mogen zien, dat dat waar is. Dat God wil dat we slagen en dat de Satan wil dat we vallen. We zijn begonnen onze reis met de schepping. We zijn begonnen in de Hof van Eden. En daar legde God een prachtige tuin aan. Een paradijs. Een paradijs betekent een ommuurde hof. Daarom noemen wij het een Hof van Eden. Gods verlangen was dat de mens daar zou wonen, dat hij daar talrijk zou worden, dat hij daar vrucht zou dragen en dat hij daar voor eeuwig bij hem zou zijn. In een eeuwig contact met hem zou leven. Hij gaf de mens een vrije wil om te kiezen. En zijn verlangen was dat de mens zou kiezen dat om te eten van de boom van het leven. Dat hij daarvan zou eten en dat hij ver weg zou blijven bij die boom van de kennis van goed en kwaad. Als hij zou slagen voor deze test, als hij zou slagen voor deze proef, dan zou hij voor altijd in die heerlijke nabijheid van God mogen zijn. Dan zou hij de aarde mogen heersen, dan zou hij de aarde mogen beheren en dan zou hij voor altijd van Gods goedheid hebben kunnen genieten. Nou, hebben we ook gehoord van die andere genen, de tegenstander die ook komt en die ook beproeft. En zijn doel is dat we mislukken. Hij begint twijfel te zaaien over het woord van God. Heeft God wel gezegd? Heeft hij dat wel gezegd? En niet alleen het woord van God, maar hij zaait twijfel over wie God is. Over zijn karakter. En we zien hoe de mens zijn oor neigt naar die tegenstander, naar de Satan. En we zien hoe hij valt, hoe hij mislukt, hoe hij faalt in die beproeving. Zoals gezegd, een beproeving kan leiden tot kansen. Maar een beproeving kan ook leiden tot een val, tot mislukkingen. En het mooie daarvan is, dat is hoewel de mens faalt, hoewel de mens mislukt, hoe hij deze proef niet doorstaat, zien we dat dit niet het einde is van onze heilsgeschiedenis. God laat zich zien als een genadig God. God spreekt al in Genesis 3 over iemand die zal komen die in alle beproeving stand zal houden. Die elke test glorierijk zal doorstaan. Vorige week hebben we gesproken in onze gemeente over aartsvader Abraham. We hebben gezien dat hij ook beproefd werd. God kwam bij hem en hij vroeg hem om zijn land te verlaten. En hij deed een belofte dat hij land, dat hij nageslacht en dat hij zegen zou gaan krijgen. En in die belofte ligt ook een soort test, ook een soort beproeving. Land, nageslacht en zegen, want dat is nogal een geloofstap geweest. Allereerst moest Abraham zijn land verlaten. En dat was zijn vangnet. Hij woonde daar in Ur, hij woonde daar bij zijn familie, in zijn eigen cultuur. Hij kon daar opgevangen worden als er dingen niet goed zouden gaan, maar hij moest alles achter zich laten om op weg te gaan naar een land waarvan hij niet eens wist waar het lag. Hij moest maar gaan en God zal hem de weg wel wijzen. Op dat moment dat God Abraham roept, heeft hij al heel lang zijn vrouw en hij, die zijn onvruchtbaar. En God belooft hem talrijk te maken als de sterren aan de hemel. Dan denk ik, nou, daar is heel wat geloof voor nodig. En hij zegt hem dat nageslacht, dat een zegen zal worden voor alle andere volken. We lezen hier dat Abraham, en ik denk door de kracht en door de genade van God, wel slaagt voor deze proef. Hij wordt vermeld in het rijtje van geloofshelden in Hebreeën 11. En terecht, want er staat hij ging op weg. Dat is wat. Hij laat al zijn veiligheid achter. Hij gaat op weg naar een land waarvan God hem gaat laten zien waar hij terecht moet komen. Daar is geloof voor nodig. Hij blijft op God vertrouwen, zelfs al ziet hij 25 jaar niks van dat nageslacht. 25 jaar lang blijven hij en zijn vrouw kinderloos. Hij was 75 toen hij Ur verliet en hij was pas 100 toen hij vader werd. Nou, daar is geloof
voor nodig.
En op een gegeven moment dan stelt God hem weer op de proef. Dan moet hij zijn geliefde zoon offeren. En dan gaat hij terstond op weg. In het geloof dat God hem die zoon terug zou geven. Daar is geloof voor nodig. Abraham staat terecht in dat rijtje van geloofshelden in Hebreeën 11. Maar betekent dat nou dat Abraham diegene was waar God het over had, waar God over gesproken had, diegene die elke proef zou doorstaan? En ik denk dat is niet zo. Abraham was niet die persoon, want we zien dat hij ook niet volmaakt was. Ook hij deed dingen die niet goed waren. Ook hij mislukte voor een aantal testen. In eerste instantie, hij moet op weg naar het beloofde land en lezen we dat hij strandt in Haran. Daar vestigt hij zich. En dan moet hij opnieuw worden aangespoord om verder te reizen. We lezen in de Bijbel dat Sarai lacht als God het heeft over een zoon die geboren gaat worden. Zij is op dat moment 89 jaar. En dus, zij lacht als God zegt, ja, maar ik ga door Sarai een kind geven. Maar we lezen in de Bijbel dat niet alleen zij lacht, maar Abraham lacht ook. We weten dat hij op een gegeven moment een leugen vertelt, omdat hij bang geworden is dat mensen hem gaan doden omdat zijn vrouw zo mooi is. Ik doe dat ook heel vaak trouwens. Ik heb een hele mooie vrouw en dan zeg ik, ze is mijn zus. Geintje. Maar hij vertelt een halve waarheid, want zij is niet zijn zus, zij is zijn halfzus. Zij is een kind van zijn vader, maar niet van zijn moeder. En hij zegt, zij is mijn zus om zijn eigen hachje te redden. En daarin vertrouwt hij ook niet op God. We zien dat Abraham niet diegene is waar God over gesproken heeft. Niet diegene is die voor elke beproeving zou slagen. Die elke beproeving zou doorstaan. Die uiteindelijk de kop van die slang zou gaan vermorselen. Nou, vandaag willen we stilstaan bij zijn zoon. Bij Isaac. En dan wil ik eerst nadenken over Isaacs geboorte. Want Isaacs geboorte was een wonder. We lezen in de Bijbel dat Sarah en Abraham onvruchtbaar waren. En onvruchtbaarheid in de Bijbel is een hele diepe menselijke tragedie. Weet je, God had de mens opgedragen om vruchtbaar te worden, om talrijk te zijn. En als jij onvruchtbaar bleek, dan zagen mensen dat vaak als een soort straf van God. En heel vaak werd de schuld voor je onvruchtbaarheid werd eenzijdig bij de vrouw neergelegd. Zij kon geen kinderen krijgen. En we lezen eigenlijk niet zo heel veel anders. Als we kijken in Genesis 11, vers 30, dan staat daar, Sarai was onvruchtbaar. Ze had geen kinderen. En de eerste vraag die ik dan stel is, hoe weten ze dat? Hoe weten ze nou dat Sarai onvruchtbaar was? Waarom niet gewoon Abraham? Ik bedoel, is daar een gynaecoloog bij geweest die dat heeft vastgesteld? Hoe wisten ze dat? Nou, het is goed om een beetje te begrijpen hoe mensen dachten in het Oude Testament, in die tijd. Mensen zagen onvruchtbaarheid als een probleem van de vrouw, omdat zij het zo zagen dat een man, en dat is een beetje plastisch, maar een man doneert zaad. Een man geeft zaad en de vrouw ontvangt dat zaad als het ware als een akker. Dat zaad van Abraham, dat moest een vruchtbare akker vinden waarop zijn nageslacht zou kunnen groeien. Daarom wordt ook wel eens over een land gesproken als een onvruchtbaar en een dor land. Sarai wordt ook vergeleken met een dor land, dat ze dor geworden is. En misschien is het daarom dat Abraham en Sarah gedacht hebben, als toch het nageslacht van Abraham voortgang moet hebben, als mijn akker door en droog is, waarom dan niet? Waarom zoeken we dan niet een andere akker? Waarom zoeken we dan niet een ander iemand waardoor dat zaad van Abraham toch kan opgroeien en waardoor God zijn plan kan voltooien? Zij zoeken een surrogaatmoeder. Nou heeft Sarah, die heeft een slavin en die heet Hagar. En via haar akker, zullen we maar zeggen, proberen ze toch dat er een nageslacht van Abraham gaat groeien en zo wordt Ismaël verwekt. Nou denk je, nou is het opgelost. Toch? Er is nageslacht gekomen van Abraham. Het eind van alle schande, toch? Voor Sarah. En wat zien we? Dat het eind van de schande voor Sara niet is. Weet je, in polygame relaties, waar een van de vrouwen geen kinderen kon krijgen, daar werd zo'n vrouw vaak bespot. Denk maar eens aan iets later, heb je Rachel en Lea. En op een gegeven moment krijgt Lea wel kinderen en Rachel niet. En dan ontstaat er rivaliteit tussen die dames. Er ontstaat problemen in dit gezin. Later, als je nog verder kijkt, dan kijk je bijvoorbeeld naar Hanna en Penina, beide vrouwen hoe heet die man ook weer? Elkana? Die Penina, die spot met Hanna. Die bespot haar. En wat lezen we in Genesis 16, vers 4? Hij, en dat is Abraham, hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Er staat dat ze elk respect voor haar meesteres verloor. En dat duidde dat ze een beetje minachtend naar Sara keek, omdat ze geen kinderen had. Ze keek op haar neer, ze ging respectloos met Sara om. En hoewel dat gedrag niet precies beschreven staat, lezen we wel dat het echt leidt tot conflicten binnen dit gezin. En Sara, die gaat Abraham daar de schuld van geven. Wat zegt ze in Genesis 16, vers 5? Sara zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, jij of ik. Abraham antwoordde, het is jouw slavin. Doe met haar wat je goed denkt. En toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Weet u, die onvruchtbaarheid van Abraham en Sara, dat was een beproeving. En zoals ze zeggen, een beproeving kan leiden tot kansen, maar het kan ook leiden tot mislukking, tot mislukkingen. En we zien hier dat Abraham en Sara gaan zoeken naar een menselijke oplossing. Ze gaan vertrouwen op hun eigen inzicht in plaats van op het woord wat God gesproken heeft. En we zien dat deze mislukking, dat leidt tot grote problemen in hun relatie met elkaar. Ze krijgen ruzie onderling, Sara en Abraham. Ze krijgen ook ruzie, Sara, met Hagar. En het wordt op een gegeven moment zelfs zo erg dat Abraham, Hagar en zijn zoon Ismaël uiteindelijk moet wegsturen. Nou even, dat is de achtergrond van de geboorte van Isaac. Nou even heel snel iets vooruit naar het leven van Isaac. Want Isaac, die trouwt als hij 40 is, trouwt hij met een vrouw die heet Rebecca. En zij zijn ook onvruchtbaar. Isaac en Rebecca konden ook geen kinderen krijgen. En 20 jaar lang na hun huwelijk blijven ze kinderloos. Nou gold voor Isaac dezelfde belofte als voor Abraham geldt. Via hem zou God zorgen voor een nageslacht dat zo talrijk was als de sterren aan de hemel en als het land aan de zee. Maar hoe, en dat is een hele menselijke vraag, hoe moet dat dan gebeuren als je onvruchtbaar blijkt te zijn? Hoe kunnen Gods woorden dan nog waar zijn? Ook Isaac wordt hier beproefd en de vraag is, wordt dat een kans voor hem of wordt dat een mislukking? En wat lezen we hier? Dat Isaac niet doet wat zijn vader Abraham deed. Dat hij niet doet wat zijn vader Abraham heeft gedaan. Misschien wel omdat hij de ellende had ervaren en had meegemaakt van wat die stap in zijn gezin had gedaan. Hoe het zijn ouders tegen elkaar had opgezet en hoe uiteindelijk zijn halfbroer moest vertrekken. We lezen in Genesis 25 vers 21, omdat Rebecca onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. Was dat even een schietgebedje? Zei eventjes, Heer, wilt u mijn vrouw aanraken? Nee, ik denk dat Isaac, als er staat hij vurig gebeden, dan heeft hij aanhoudend vurig gebeden, misschien wel 20 jaar lang, want het duurde 20 jaar voordat Rebecca zwanger werd. Weet je waar zijn vader Abraham faalde of mislukte in deze test? Daar zien we dat Isaac slaagt. Het is toch wat? Wat een man is dat geweest, die Isaac. Wat leren we daarvan? Gods doel in de beproeving is dat we leren dat Gods woord altijd waar is. Of je het nou ziet of niet. Of het nou onmogelijk lijkt of niet, als God spreekt, dan zijn die woorden waar. Isaac blijft vasthoudend bidden voor die belofte. Hij blijft zich vasthouden aan het woord van God. Het is echt een geloofsman geweest. Wanneer we denken aan Isaac, dan moet ik ook denken aan een ander verhaal. En dat is wat de Joden de Akeda noemen, of het binden van Isaac. En dan moeten we weer even terug. Weet je, we hebben gelezen, als Abraham 100 jaar is en Sarah is 90 jaar, dan worden zij ouders van Isaac. Dan krijgen zij de zoon die beloofd is, de zoon van de belofte. En deze zoon groeit op en hij wordt een jonge man. En dan lezen we dat Abraham opnieuw beproefd wordt. Dat God bij hem komt en dat hij zegt, ik wil dat jij je zoon, die zoon van de belofte, die zoon die ik heb beloofd en waardoor jij die zegens gaat ontvangen, ik wil dat jij die zoon gaat offeren in het land waar de berg Moria ligt. Enige tijd later, staat in Genesis 22 vers 1 en 2. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Opnieuw een beproeving. En niet een hele kleine, een ongelooflijk zware beproeving. Isaac die de vervulling is van de belofte. Isaac waar ze 25 jaar op hebben gewacht. Isaac die ze hebben opzien groeien, waar ze ontzettend van genoten hebben. Omdat ze zo lang op hem hebben gewacht. Die moeten ze nu gaan offeren. Hoe moet dat dan met die belofte van God? Die belofte van land, van volk en van zegen. Hoe gaat de God dat nou vervullen? We hebben vorige week gezien dat Abraham slaagt voor die beproeving. Hij slaagt eigenlijk voor die beproeving. Schijnbaar zonder te aarzelen. Er staat gelijk en terstond ging hij de volgende ochtend op weg. Ik denk, nou misschien had ik even wat langer over gedaan. Hij is dan 3 dagen onderweg en dan komt hij op die berg en dan wil hij zijn zoon offeren. Maar ik wil eens wat nadenken over Isaac. Want Isaac, die gaat met Abraham mee. En onderweg vraagt Isaac aan Abraham, waar is het lam voor het brandoffer? En dan antwoordt Abraham hem en dan zegt Abraham, God zelf zal voor het lam zorgen. En dan zijn ze daar op die berg en dan bouwen ze een altaar voor de Heer. Dan leggen ze daar het brandhout op, het brandhout wat Isaac heeft gedragen. En dan blijkt, plotseling, dan blijkt er helemaal geen offerlam te zijn. Dan blijkt Isaac zelf het offerlam te zijn. En dan staat er eigenlijk heel feitelijk, in Genesis 22 vers 9, toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op een altaar op het hout. Dan staat er eigenlijk heel feitelijk, ja, Abraham die bond Isaac en die legde hem op het altaar. En dan denk ik, ja, hoe oud zou Isaac geweest zijn rond die tijd? Isaac die moet ergens minimaal 15 jaar oud geweest zijn, tot maximaal 37. Ergens in die orde van grootte moet hij zijn. 15 tot 37, dan heb ik zelf een zoon van 15, die tilt mij gewoon op, hè? En als ik met hem stoei, dan moet ik alle zeilen bijzetten om hem zeg maar te pakken. Hij gaat nu op boksen, dus het wordt alleen maar slechter. En dan staat er dat Abraham hem pakt, of hem vastbindt en hem op het altaar legt. En dan denk ik, zou die niet tegengestribbeld hebben, Isaac? Zou dat een vechtpartij geworden zijn? Daar lezen we niks over. Het lijkt zelfs zo dat Isaac zonder tegenstribbelen zich overgeeft aan de hand van zijn vader. Hoewel hij jong is, lijkt hij te gehoorzamen wat zijn vader zegt. Ondanks de angst en ondanks de onzekerheid. We hebben het over beproevingen. En beproevingen geven je een kans om te slagen, maar ook een kans om te mislukken. En in de beproeving wil God ons dingen leren. En hier leren we dat we gehoorzaam mogen zijn, zelfs als we zijn plannen niet begrijpen. Isaac was gehoorzaam, ook al begreepte hij niet wat er aan de hand was. Hij begreep niet wat zijn vader aan het doen was. Hij begreep niet wat God aan het doen was. Weet je, wij mogen ook leren in de beproeving dat we gehoorzaam mogen zijn aan wat God zegt, dat we hem mogen vertrouwen, zelfs als we in omstandigheden zijn waar we echt niet begrijpen wat God nou precies aan het doen is. Wat zien we? Dat God voorziet op een wonderbaarlijke wijze in een offerlam. Isaac is een type van de Heer Jezus Christus. Isaac, zegt de Hebreeën schrijver, werd als ware uit de dood teruggegeven aan Abraham. Maar we weten dat later Jezus zou komen. Jezus die door de dood heen zou gaan en ook aan ons teruggegeven zal zijn. Als ware uit de dood terug ontvangen. Isaac was ook een geloofsheld, was ook een geloofsman. We lezen in de Bijbel later dat Isaac zich vestigt in Gerar. Nou heb ik heel even opgezocht waar dat ligt. Gerar, dat staat op de volgende. Gerar ligt daar en dat was in het gebied van de Filistijnen. Daar lag Gerar, daar komt hij te wonen. In de Negev-woestijn, ten zuiden van het land Canaan. En daar wordt hij gezegend door God op een wonderbaarlijke wijze. Met grote rijkdom, met vee, met dienaren. En in die rijkdom komt ook de beproeving. Weet je, want de zegen die de Heer geeft aan Isaac, dat wekt de jaloezie op bij de Filistijnen. En wat gaan die Filistijnen doen? Die gaan die putten die zijn vader Abraham gegraven heeft, die gaan ze dichtgooien. Genesis 26, vers 12 tot 15. Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd hadden gegraven onbruikbaar, door ze vol te gooien met aarde. Is wat, hè? Als je zo tegengewerkt, zo gepest wordt. Ik las een keer een verhaal van een christelijk stel in Azië. En die hadden een rijstplantage. En die rijstakkers, die liggen zeg maar als een soort trappetjes, liggen die naast elkaar. En wat deed hun onderbuurman? Als zij dan 's ochtends vroeg daar naartoe gingen en zij zorgden dat er water op hun akker was, want hun rijst moest onder water staan. Dan nadat ze klaar waren en weer naar huis waren gegaan, dan kwam hun onderbuurman. En dan stak hij zo'n soort wig in een dammetje. En dan stroomde al dat water van het bovenste akkertje, mooi op zijn akkertje. En dan hoefde hij helemaal niks te doen. En dat ging zo maar door. Dan moesten zij weer terugkomen, moesten ze hun akker weer water geven. En op een gegeven moment waren ze daar heel boos over. Van ja, waarom doet die man dat nou? En weet je wat ze gedaan hebben? Uiteindelijk zijn ze eerst de akker van de buren water gaan geven. En toen hun eigen akker. En ik denk dat is mooi. Maar het doet me ook een beetje denken aan dit verhaal. Deze mensen zijn boos op Isaac. En wat doen ze? Ze gaan de putten van zijn vader Abraham, die gaan ze dichtgooien om hem te pesten, om te verhinderen om water te putten. En op een gegeven moment komt het zelfs zo ver dat Abimelech, de koning van Gerar, dat hij hem wegstuurt omdat hij bang is dat Abraham of dat Isaac te machtig geworden is. Het kwam zelfs zo ver, zegt Genesis 26 vers 16, dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. Wat doet Isaac dan? Dan verlaat hij de stad, Gerar, en dan trekt hij naar een dal, daar in de buurt, het dal van Gerar. En daar heeft zijn vader ook nog wat waterputten, maar die zijn ook dichtgegooid door de Filistijnen. En hij begint die open te graven. Zijn knechten, die zoeken ook nog naar andere waterbronnen. Ze zijn ook nog aan het graven. Ze vinden een nieuwe waterbron. Ze graven een nieuwe waterbron op. En dan komen de herders van Gerar en die zeggen, ja, maar die bron is van ons. Terwijl hij hem zelf gegraven heeft. Er ontstaat spanning over en daarom noemt Isaac deze put Esek. En dat betekent twist. En hij vertrekt. Hij laat die bron in de handen van die herders van Gerar. En zijn herders die beginnen opnieuw een put te graven. En deze tweede put, die veroorzaakt ook weer vijandigheid. Die herders komen weer en claimen ook dat die put van hen is. En deze tweede put, die noemt Isaac Sitna. En dat betekent tegenstand. Omdat hij tegenstand ervoer. Op een gegeven moment zijn ze een derde put aan het graven. En die derde put, die mag hij houden. En hij noemt die put Rehoboth. En dat betekent ruimte. Want God heeft hem ruimte gegeven, zodat hij verder kan groeien. Zodat zijn mensen en zijn vee water heeft. Weet je, deze conflicten die hij heeft met die herders van Gerar, daar lezen wij een beetje over. Maar dat zal best wel beangstigend zijn geweest. Ik bedoel, je bent een buitenlander. Je leeft in een gebied waar je als het ware als een gast woont. En dan keren die mensen in zo'n gebied, die keren zich tegen je. Dat moet beangstigend geweest zijn. En we weten dat hij daar angst over gehad heeft. Omdat in Genesis 26 vers 24 in de nacht de Heere God aan hem verschijnt om hem te bemoedigen. Genesis 26 vers 24. 's Nachts verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik sta je terzijde en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham. Weet je, God beproeft Isaac net zoals hij Abraham beproefd heeft. Hier beproeft hij hem doordat hij hem brengt in een vrij gevaarlijke situatie. En Isaac die toont zich geduldig. Hij toont zich geduldig. Wij mogen leren in de beproeving. We mogen leren dat als God ons beproeft, dat wij ook liefde mogen betonen, zelfs wanneer we onrecht ervaren. Dat we geduld mogen betonen, zelfs wanneer we onrecht ervaren. Weet je, wij zijn mensen die de vrede mogen naleven en conflicten mogen vermijden. Die met wijsheid en met nederigheid met mensen om mogen gaan in plaats van te vechten. Isaac, wat een beproevingen heeft hij doorstaan. Wat heeft hij een beproevingen gehad die overeenkwamen met de beproevingen die zijn vader Abraham heeft gehad. En in veel van die beproevingen is hij blijven staan, is Isaac blijven staan. Zou Isaac dan degene zijn waar God over gesproken heeft? Diegene die in alle beproeving stand zou houden? Ik denk het niet. Want ook Isaac, hoewel hij echt wel een man van geloof was, hoewel hij in die beproevingen bleef staan die we net bespraken, gingen er ook dingen in zijn leven fout. Ook hij was niet de man waarover God gesproken heeft. Wanneer hij nog in die stad Gerar woont, dan is hij ook, net zoals zijn vader, bang dat mensen hem zullen doden omdat zijn vrouw Rebecca zo'n mooie vrouw is. Hij liegt ook over haar, net zoals zijn vader, dat ze zijn zus is. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Ze waren allebei bang dat God niet in zou grijpen, dat hij gedood zou worden omwille van Rebecca. We zien hoewel Abraham en Isaac, hoewel dat aartsvaders zijn, hoewel dat grote mannen van geloof waren, dat het ook gewoon mannen waren, mensen waren zoals u en zoals ik. Dat ze ook mensen waren met gebrek. Maar hun leven wijst ook vooruit naar degene, ze zijn een type van degene die nog komen gaat. De mens over wie God gesproken heeft, de mens, de Heer Jezus Christus. Weet je, Jezus is beproefd in alles, zegt de Bijbel, net zoals wij. Net zoals u en net zoals ik. Maar hij slaagde zonder te zondigen. Hij vertrouwde in alles. Vertrouwde hij op God. Hij deed in alles wat God hem zei. Hij werd gehoorzaam. Zelfs gehoorzaam, zegt de Bijbel, tot in de dood. En hij behandelde kwaad met liefde. Hij sloeg niet terug toen hij werd bespot. Hij schold niet tegen de mensen die hem onrecht aandeden. Hij was volmaakt liefdevol in het oog van ongelooflijk onrecht. Nou, een klein beetje een toepassing. Weet je, we zijn begonnen met waarom beproeft God ons? Waarom doet hij dat? Ik denk omdat beproeving mag leiden tot kansen. Je mag erin slagen met de hulp van God, maar het kan ook leiden tot mislukking. En wat die intentie van de beproeving is waar je doorgaat, dat weet je door het karakter van degene die je beproeft. God beproeft ons met een verlangen dat we slagen. Dat zien we al als hij spreekt tegen het volk van Israël. Hij zegt in Jeremia 29 vers 11, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Dat is het hart waarmee God ons beproeft. En misschien ervaar je dat niet altijd zo, maar dat maakt het niet minder waar. Zijn beproevingen worden gegeven, zodat wij de kans hebben om te kunnen slagen, om die beproevingen te doorstaan. Dat is waarom Jacobus zegt, in Jacobus 1 vers 2 en 3, het moet u tot grote blijdschap stremmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen doorstaat. Nou, amen. Een beetje enthousiasme. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. God wil dat we slagen. God beproeft ons omdat hij ons geluk voor ogen heeft en niet ons ongeluk. Gods verlangen is dat we groeien, dat we slagen, dat we standvastig worden, dat we worden zoals zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die in alle beproevingen stand gehouden heeft. En toch, als je zo'n preek hoort, dan denk je vaak, oh, ik moet wat beter mijn best doen. Heeft u dat ook wel eens? Dus je denkt, oh, nu ga ik naar huis en dan ga ik proberen in alle beproevingen, ga ik proberen stand te houden. Ik weet nog wel, als ik een jonge jongen was, ik op conferenties en dan hoorde ik het woord van God en dan dacht ik, nu ga ik naar huis en nou wordt alles anders. Nou ga ik alles beter doen. En als je dit hoort van die beproeving en je denkt, nu wil ik alles beter doen, ik wil slagen, ik wil die kansen, dan wil ik je één ding op het hart drukken, kijk niet naar jezelf. Kijk niet naar jezelf. Als God wil dat je slaagt, dan geeft hij daarvoor een mogelijkheid. En dat is de mens, de Heer Jezus Christus. Wij moeten zien op hem. Dus als je denkt, nu moet het uit mij gaan komen, dan denk ik, joh, dan kijk je de verkeerde kant op. Dan kijk je naar je hart. Maar kijk naar God. We mogen leren in de beproeving stand te houden door ons vertrouwen, ons geloof te stellen op de Heer Jezus Christus. Om te leven vanuit gehoorzaamheid aan hem. En door zijn voorbeeld na te volgen. Een beetje te doen wat hij deed. Hij is ons voorbeeld, hij is ons voorgegaan. Hij is als het ware een soort mentor waar wij maar op mogen zien. Iemand die kwaad met liefde beantwoordde. Die, ook al werd hem een heleboel onrecht gedaan. Weet u, gelukkig hoef je niet van hier te gaan met aan de ene kant het idee van, oh, het lukt me toch nooit, ik probeer het maar niet. Aan de andere kant hoef je ook niet van hier te gaan en te denken, nu moet ik heel erg hard mijn best doen. Weet je, je mag van hier gaan en je mag denken, dank u Heer voor de gave van uw Zoon, van de Heer Jezus Christus. Dank u Heer dat hij voor mij de proef heeft doorstaan. Dat hij het volmaakte offerlam geweest is voor al mijn zonden. Weet je, hij heeft ons gered, maar hij gaat ons ook heiligen. En dank God dat we het niet uit eigen kracht mogen doen, maar dat hij ons zijn Heilige Geest gegeven heeft. Een van de teksten die mij enorm aangesproken heeft de afgelopen weken, is dat Jezus Christus na zijn opstanding verschijnt aan de discipelen en zegt, vrees niet, zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie. En dan blaast hij op zijn leerlingen en dan zegt hij, ontvang mijn geest. Ontvang mijn geest. En ik denk, daar mogen we zo aan vasthouden.
We kunnen alleen maar slagen door de inwoning van zijn Heilige Geest. Zo even wat gedachten over Isaac. Isaac. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel. Heer, dat ja, we ons aan u vast mogen houden. Heer, ook al begrijpen we vaak niet wat u doet. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat uw woorden waar zijn. Dat alles wat u zegt ja en amen is. Heer, ook al zien we het op het moment niet. Vader, dank u wel dat we gehoorzaamheid mogen leren. Heer, dat we mogen doen wat u zegt. Dat we mogen horen uw woorden. Heer, maar ze ook mogen doen. Heer, dank u wel, Heer, dat zoals u, Heer, onrecht beantwoorden met liefde. Dat wij ook zo mogen leren om onrecht, Heer, dingen die ons overkomen, Heer, dingen die kwaad zijn, Heer, te beantwoorden met uw liefde. Heer, we prijzen uw naam. Amen.